Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Een goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Vandaag gaat voor dominee Tan uit Haarlem. De collecte is voor het Leger des Heils. En u heeft waarschijnlijk al gezien, we hebben vandaag een pianist, onze Wim Klaassen. We speelt de piano. We zijn zo even een moment stil ter voorbereiding van deze dienst. Ik zal de kaars aansteken en de Bijbel openen. En dan gaan we beginnen. Even kijken. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen, het openingslied is 276, Zomer een dak boven wat hoofden.
Thank you.
Gemeente, wij begroeten elkaar in de naam van die God die sprak. Er zij licht en er was licht. In de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. In de naam van de Heilige Geest die Gods aanwezigheid in ons leven doet oplichten. Ik spreek het votum uit. Ons samen zijn dragen wij op aan de eeuwige, die liefde is en grond van ons bestaan. Die ons stelt in haar licht en ons roept om dienstbaar te zijn. Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt voor een wereld van vrede. Vrede zij u. We zijn even stil en dan ga ik u voor in het drempelgebed. Dat is eigenlijk iets protestants, ook wel gebed van toenadering genoemd. En u weet, als u over een drempel stapt, en in dit geval gaan we dan een ontmoeting aan met God, dan ga je misschien kijken van, dan moet je je voeten even vegen als je ergens naar binnen gaat. Je moet het vuil achterlaten en misschien denk je ook na over wat er is gebeurd en wat je gaat doen met de mensen of met God bij wie je op bezoek gaat. En dat is ook het idee van het gebed van inkeer. En dan denken we na over wat is gebeurd. En dan spreken we toch ook uit wat we graag zouden willen voor deze gebroken wereld. We zijn even stil. We zijn met een kleine groep. Kijk ook even om u heen wie er vandaag is bij u. Wie mee is gekomen. Wie u straks allemaal nog even spreekt naar de koffie. Fijn dat u hier allemaal bent. We zijn even stil en dan ga ik u voor in gebed. God van alle tijden, God van alle mensen. Hier zijn we weer vanmorgen bijeen om een dienst te wijden aan u, bron van ons bestaan. We zijn hier omdat we ons verbonden weten met u en met elkaar in deze geloofsgemeenschap. We zijn hier om ons leven weer te eiken aan uw woorden, om positief en daadkrachtig te blijven in een wereld waar mensen met geld en macht steeds meer de dienst lijken uit te maken. Het is ten nadele van armen, van rechtelozen, van vluchtelingen, van mensen die anders zijn. Het is niet de wereld die wij voor ogen hebben, een wereld van vrede en gerechtigheid waarin u koning bent. Geef ons dan kracht om in woord en daad te blijven werken aan uw koninkrijk, dichtbij en veraf. En wil ons vergeven als wij onszelf schuldig maken aan kwaad, en help ons om een goed en een rechtvaardig leven te leiden. Sta ons bij en hou ons voor ogen dat het kwade nooit, wanneer ook nooit, het goede zal kunnen overwinnen. Eeuwige, u zoekt ons, u roept ons, omdat u onze God wilt zijn. Vervul ons met uw geest, dat vragen wij u door Jezus Christus. Amen. We zingen lied 816. Thank you. Het lied dat wij net gezongen hebben, dat past mooi bij het verhaal Rut dat wij zo dadelijk gaan horen. En het verhaal Rut, dat speelt zich af in de tijd van de rechters. Het boek is zo genoemd naar de functie van de personen die in dit verhaal, dit deel, het verhaal van Israël dragen. En een rechter of een richter, dat is een titel voor een militaire of bestuurlijke leider van de Israëlische stammen in de 12e tot de 11e eeuw voor Christus. En het boek beschrijft die lotgevallen van de Israëlieten tussen de dood van Jozua en opvolger, dat was natuurlijk de opvolger van Mozes, en de jeugd van de profeet Samuel. Er waren in die tijden geen koningen en er moest toch het land bestuurd worden. En die periode van de rechters, dat was een lastige periode. Het volk was voortdurend ontrouw aan God en ze gingen ook de Kanaanitische afgoden vereren. Het was een politieke chaos, doet ons misschien denken aan andere bekende perioden, en er was de onderdrukking van de vijanden. En we kennen uit het boek rechters, vooral de mannelijke rechters, maar er waren natuurlijk ook de vrouwelijke zoals Deborah. Als de mannelijke kennen we natuurlijk Gideon, Jefta en Simson. We gaan horen het verhaal Rut.
In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi. En zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Dat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Eeuwige zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Eeuwige zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van de man. En ze kusten hen. Toen barsten zij in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs als ik nog hoop zou koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Eeuwige heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van nu. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. De Eeuwige is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem.
Jij hoort, dat zingen we niet vaak. En we hadden net afgesproken dat we het zouden gaan oefenen, maar dat was ik toen weer vergeten. Het lied is 787. Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten. Misschien kunt u het een keer voorspelen. In deze gemeente zitten mensen die ook in een koor zingen en ik wist dat gaat helemaal goed komen.
Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen: noem me niet Naomi, noem me Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik u wegging had ik alles, maar de eeuwige heeft mij met lege handen laten terugkeren. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de eeuwige zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst.
Gemeente, what's in a name? Wat zegt een naam nou? Of wat doet een naam ertoe? Dat is natuurlijk een bekende uitspraak uit de tragedie Romeo en Julia van William Shakespeare, dat hij omstreeks 1595 schreef. En u kent het misschien wel dat Julia vanaf het balkon naar haar geliefde, dat ze eigenlijk zegt, het is een onmogelijke liefde, want de beide jongelingen die komen uit elkaar vijandig gezinde families. De familie Capulet van de kant van Julia en de Montagne van de kant van Romeo. En hun achternamen staat hun liefdesverhouding in de weg. En er is een mooie vertaling van een stukje. O, wees een andere naam. Wat zegt een naam? Een roos zou toch niet minder lekker ruiken als je haar met een ander woord benoemde. Wat zegt de naam nou? Wat doet de naam ertoe? Nou, de schrijver of de schrijfster van het boek Rut, we weten niet wie dat is geweest. Ze denken het samen wel, maar dat denken ze maar. Die denkt er anders over en die geeft de personen echt een naam die iets zegt over die mensen. Alle eigennamen in het stuk, die hebben een bijzondere symbolische betekenis. En er wordt gebruik gemaakt ook van woordspelingen. Het tekent deze mensen. Elimelech betekent mijn God is koning. En zijn vrouw Naomi betekent de gelukkige. En dat waren ze ook aan het begin van het verhaal. Machlon, een zoon, betekent ziekte. En Kiljon betekent zwakheid. Nou, dan weet je het eigenlijk al, hè. Het zijn symbolische namen. Ze waren Efratieten. En Efrata was de naam van het geslacht waartoe Elimelech behoorde. En Efrata, dat is een gebied rond Bethlehem. En soms ook Bethlehem Efrata genoemd wordt. Bethlehem ligt in Juda, ongeveer 9 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. En u weet denk ik, Bethlehem betekent huis van brood. Maar in die tijd was er geen brood. Het was hongersnood. En door die hongersnood week men vaak uit naar een ander gebied. Naar buurtlanden die er niet door waren getroffen. Zoals naar Moab. Moab, dat was een vruchtbaar plateau ten oosten van de Dode Zee. Moabieten, die waren afstammelingen, nakomelingen van Moab. En dan moet je nadenken, wie was ook alweer deze Moab? En dan moeten we helemaal terug naar het begin, naar het boek Genesis. En dan lezen we dat Moab de zoon is van Lot. En Lot was natuurlijk de neef van Abraham. En dat was, Moab is de zoon van Lot en Lots oudste, naamloze dochter. Moet u maar eens nalezen. Maar Moab is dus een zoon die uit incest geboren is. En in het Hebreeuws is er dan ook een woordspel tussen de naam Moab en het woord voor van hun vader. Machlon en Kiljon die trouwen in Moab allebei met een Moabitische vrouw. En het is misschien best wel vreemd, vinden wij, als hun vader en zij beide sterven, dan lezen we. En de vrouw Naomi bleef alleen achter, zonder haar 2 zonen en zonder haar man. Ik denk, ze had immers nog haar 2 zoondochters bij de verre nakomelingen van Moab. In ieder geval Rut, de vrouw van Machlon, en Orpa, de zoon van Kiljon, die zijn als kinderloze weduwe net zo kwetsbaar als een schoonmoeder in hun eigen land. Er is voor hun 3 eigenlijk weinig of geen toekomst in Moab, want in die tijd, en in sommige landen is het natuurlijk ook nog zo, had je een mannelijke partner, een man nodig, die voor je kon zorgen. Maar wie gaat er nu voor hen zorgen? Dus als Naomi hoort dat de hongersnood voorbij is in Juda, haar thuisland, besluit ze om daarnaar terug te keren. Maar op de terugweg met haar beide schoondochters bedenkt Naomi dat voor haar misschien nog een toekomst is in Bethlehem, maar misschien niet voor haar schoondochters, die vreemdelingen zijn. Ook niet nieuws, zouden we nu zeggen. Een goede toekomst is niet gegarandeerd. Dus zegt ze op de terugreis tegen haar beide schoondochters, ga terug naar het huis van je moeder in Moab. En de uitdrukking, het huis van je moeder, wijst naar een ouderlijk huis. Een familie, een vertrouwde omgeving. Verderop in het verhaal lezen we ook dat de beide ouders van Rut eigenlijk nog in leven zijn. Dus het zou niet moeilijk zijn om terug te keren. En Orpa besluit terug te keren naar haar familie in Moab. En de naam Orpa heeft natuurlijk ook een betekenis in het verhaal. En het zou afkomstig kunnen zijn van het woord nek. Het betekent dat je misschien iemand in de steek laat, maar ook als je omdraait, als je vertrekt, dan kijk je naar iemands nek, naar iemands hals. De naam Rut heeft natuurlijk ook een betekenis en het verwijst naar het woord vriendin of een woord dat naar troost verwijdert. Vriendin of troost. De 3 vrouwen hebben een goede tijd gehad in Moab. Er was genoeg eten, er werden huwelijken gesloten, nog geen kinderen geboren. Maar dan worden ze getroffen door het verlies van dierbaren. Een mooie periode eindigt met verlies en emoties. Hun toekomst met onder andere uitbreiding van de familie, met kinderen, kleinkinderen, is onzeker geworden. Misschien weet u dan nog wel in die tijd dat je, als je man overleed, moest je trouwen met zijn broer. En als die broer er ook niet meer is, dan moest je weer met een andere nakomeling trouwen van Naomi. Maar die dan weer ook weer moest trouwen. Ingewikkeld, maar Naomi had wel begrepen, dat zat er allemaal niet meer in, dat zij nog kinderen zou baren. Gemeente, kunnen wij leren van deze drie vrouwen die op een kruispunt staan van hun leven. Ze moeten een keuze maken die de rest van hun toekomst zal bepalen. Wat deden zij? Orpa kiest als haar toekomst het haar vertrouwde van haar familie. Haar moeder, wellicht haar vader, die leven nog. Ze komt terug in een oude, warm nest. Ze is een alleenstaande vrouw geworden. Maar de Moabieten zijn haar volk. Ze kent de gewoonten en gebruiken. En ze kan Kemos, dat is de voornaamste god van de Moabieten, ook weer aanbidden. Het is een vertrouwde omgeving. Ze kiest voor het vertrouwde verleden als haar toekomst. Dan hebben we Naomi. Ze besluit om terug te keren. De hongersnood is voorbij en wellicht ligt haar toekomst daar. En inderdaad, als ze terugkomt met haar schoondochter, blijkt dat de mensen in Bethlehem Naomi niet zijn vergeten. Ze zal een nieuwe toekomst opbouwen in de omgeving die haar bekend is. Maar ze wil niet meer Naomi, de gelukkige, genoemd worden, maar Mara, de bittere. En hoewel ze God de schuld geeft van haar lot, heeft ze, net als haar schoondochter Orpa, er vertrouwen in dat het vroege, hoe het vroeger was, het bekende, het vertrouwde, haar weer een toekomst zal geven. Ze kan de toekomst opbouwen met de mensen om haar heen. Ze combineert haar verleden met haar toekomst. Hoe was het nou met Rut? Haar ouders leven alle twee nog. Het gemakkelijkste voor haar is om terug te keren naar een vertrouwde omgeving. Maar Rut blijft haar schoonmoeder trouw. Ze laat haar niet alleen en kiest voor een onzekere toekomst. Hoe zullen de mensen in Bethlehem haar als vreemdeling ontvangen? Zowel schoonmoeder als zijzelf hebben geen man om hen te ondersteunen, wat in die tijd noodzakelijk was. Ze hebben geen werk. Hoe zullen ze in hun bestaan voorzien? Maar ze wil bij haar schoonmoeder blijven en vertrouwt op de voor haar onbekende God van haar schoonouders en haar overleden echtgenoot. Ze laat haar verleden helemaal achter zich. Ze is ongewis van de toekomst. Ze kiest voor het heden. Het begin van het verhaal van het boek Rut heb ik voor vanmorgen uitgekozen voor de overeenkomsten met de situatie van meerdere remonstrantse, maar ik denk er ook wel doopsgezinde gemeenten. En misschien ook wel waar een periode waarin wij onszelf bevinden in ons persoonlijk leven. Een situatie waarin we keuzes moeten maken. Welke keuze maak je als je op een figuurlijk kruispunt staat? Niemand in deze gemeente, niemand in deze kerk, of niemand die ook meeluistert, denk ik, zal toch geen verdriet of verlies hebben meegemaakt in het leven. Het verlies van dierbaren. En dat hoeft niet alleen in een lichamelijke zin, dat die persoon is overleden, maar ook geestelijk. Als die persoon die je kende niet meer de persoon is die je van het begin af kende. Of die misschien jou ook niet meer herkent. Dat kan heel verdrietig en confronterend zijn. Er kan verlies van gezondheid zijn. Verlies van een vertrouwde omgeving door een gedwongen verhuizing, omdat het niet meer verstandig is om zelfstandig thuis te blijven wonen. Het zijn de verdrietige en soms toch ook ontluisterende momenten in ons leven. Het zijn momenten waarin we soms ingrijpende keuzes moeten maken. En helaas, soms moeten die mensen die keuzes voor ons maken, omdat wij daartoe zelf niet meer in staat zijn. En we kunnen ons dan radeloos voelen. En het verhaal van Naomi, Rut en Orpa kan ons dan misschien helpen. Want zoals de namen van de persoon en het verhaal van Rut een betekenis hebben, een omschrijving of een duiding, heeft God dat ook in het verhaal. We treffen twee namen of omschrijvingen van God aan. We lezen de vier hoofdletters Heer, H-E-E-R, en de ontzagwekkende. De ontzagwekkende is de vertaling voor El Shaddai, het Hebreeuws voor de Hebreeuwse naam voor God. En dat is de, hoe God zich voorstelt aan Abraham in Genesis 17. Als Abraham 99 is, komt God naar hem toe. De Heer komt naar hem toe en zegt: ik ben God, de ontzagwekkende. We kennen natuurlijk ook de vier hoofdletters H-E-R. En dat is een weergave van Gods naam in het Hebreeuws. Dus de Jod, de Heeuw, de Wauw en de Heeuw. Het zijn de vier medeklinkers en daarom wordt het ook wel het tetragrammatoon genoemd. Of het vierletterwoord. En in feite is het geen naam. Als wij het lezen, dan zien we het als het naam, maar het is eigenlijk geen naam. Het is een werkwoord. Het houdt verband met het Hebreeuwse werkwoord Haya. En het is het woord zijn. En in het boek Exodus maakt God zich hiermee bekend aan Mozes. Dan stelt zij zich niet voor als de ontzagwekkende, maar dan zegt hij: ik ben die er zal zijn. En dan komt het te staan in het Hebreeuws, Yahweh. God zal er zijn. In de goede en de slechte momenten van ons leven. Als we God aanroepen om onze gebeden te verhoren, dan denken we aan wat hij beloofd heeft. Dan spreken we hem aan op zijn bemoediging en zijn troost. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Nog een keer benadrukt met de komst van zijn Zoon en de Heilige Geest. Het is niet een God ver weg, maar heel nabij. God is nabij en de mensen om ons heen. Hier in de gemeente en daarbuiten. God is in de verhalen en de tradities die ons zijn overgeleverd. Aan het eind van het boek Rut blijkt dat de Moabitische Rut, een vreemdeling, de overgrootmoeder van koning David wordt. Ze is een voorouder van Jezus. De toekomst is verzekerd. Hoe zit het met de toekomst van de vele gemeenten? De meesten hebben het moeilijk. Financieel en of met de bemensing om de gemeente draaiende te houden. Hele trouwe vrijwilligers die toch eigenlijk te oud zijn om de gemeente draaiende te houden. Ze kunnen steeds minder van de taken uitvoeren, ook al willen ze dat heel graag. En soms moeten we zeggen, misschien moet je dat toch niet meer doen, op de trapjes staan of zus en zo. Doe dat nou maar niet. En we vragen dat aan die mensen om hen te beschermen tegen zichzelf. Nou zijn er ook leden zich dit niet willen of kunnen vastleggen voor taken in de gemeente waardoor anderen hun taken niet kunnen neerleggen. Zo sprak ik recent een gemeentelid die al 28 jaar in de kerkenraad zat, maar steeds in een andere rol. Dan deed hij 4 keer voorzitter en dan nog een 4 keer 4 jaar, dat mocht het niet. En dan, was hij penningmeester, dat deed hij ook 8 jaar. En dan mocht hij ook geen penningmeester meer zijn en dan werd hij maar gewoon lid en ga zo maar door. Maar nu heeft hij tegen mij gezegd, het is klaar, 28 jaar. Ik hou er nu echt mee op. Iemand anders moet dat overnemen. En misschien moet u daar ook niet altijd bang voor zijn. Als mensen zeggen, ik leg mijn taken neer. Er was een bijna 90-jarige, die ook al denk ik 30 jaar in de kerkenraad zat. En die zei, ik hou er mee op. En als niemand opstaat, dan houden we op als gemeente, als werkgemeenschap. En toen ze dat deed, toen ze dat zei, ik stop er nu echt mee, had ze een paar jaar gezegd. Toen stond er iemand anders op. Die dacht van, dit kunnen we toch niet laten gebeuren. Ik hoop niet dat mensen in één keer zeggen, dat is een idee. Maar we moeten het met z'n allen doen. En het is natuurlijk ook zo. Een gemeente gaat door een proces van verandering. Een proces van wat vertrouwd en bekend is naar het zoeken naar nieuwe wegen om een gemeente een toekomst te geven. De belangstellingen, de vreemden, de vrienden en de leden, die geven vorm en inhoud aan de gemeente. Wij allen, u en ik, wij zijn de toekomst van de gemeente. De keuze van de drie vrouwen lijkt op die voorligt aan vele gemeenten. Maar dan niet aan elke keuze afzonderlijk. Blijf je bij het bekende, het vertrouwde, zoals Orpa doet. Teruggaan naar het bekende, het vertrouwde, zoals Naomi doet, waarvan ze niet weet hoe ze ontvangen zal worden als kwetsbare weduwe. Het onbekende, de onzekere toekomst waar Rut voor kiest. Alle drie de keuzes zijn geen slechte keuzes. Zijn de keuzes voor de toekomst van de gemeente en voor iedereen eigenlijk in het algemeen, voor elke gemeente. Het is goed om na te denken, wat willen we graag behouden in en voor de gemeente? Wat willen we doorgeven aan de generatie na ons? Waar willen we naar uitkijken? Waar willen we naartoe werken om ook in de toekomst een kerk te zijn? Een huis van bezieling en bezinning. Een leerhuis, een geloofsgemeenschap. Mensen die gedragen door Gods geest naar elkaar omkijken en wat er in de omgeving gebeurt, dichtbij of veraf. Heel mooi dat u straks collecteert voor het leger des Heils. Dat we naar elkaar om blijven kijken en onze omgeving. Wat nodig is van een rechtvaardige wereld waar ieder mens recht wordt gedaan. We kunnen dat niet alleen. We kunnen dat niet ons eentje. We doen dat samen. En ik weet dat de remonstranten zich graag laten leiden door een bepaalde lijfspreuk. Eenheid in het nodige. Vrijheid in het onzekere. In alles de liefde. En God zal er zijn. Amen. We gaan over het voorbeden en die sluiten we af met een gezamenlijk gebeden, met een stil gebed en een gezamenlijk gebeden, onze Vader. Eeuwige, wij danken u dat we hier als gemeente bijeen mogen komen om deze dienst te vieren. Wij bidden voor de mensen die hier aanwezig hadden willen zijn, maar wiens gezondheid dat niet meer toelaat. God, u bent de God van troost. Wij bidden om troost voor de mensen met verdriet. Verdriet om het verlies van de geliefde. verlies van gezondheid of van zekerheid. We bidden om kracht voor deze mensen en voor de mensen die hen bijstaan. God wil hen, wil ons bijstaan en troosten. Hoor ons gebed. God, u bent een God van hoop. Laat dan lichten van uw hoop oplichten voor alle die leven op de schroeiplekken van deze aarde, waar mensenrechten geschonden worden, waar terreur en geweld heersen, waar mensen, flora en fauna beschadigd worden. Wil u mens inzicht en daadkracht geven om te werken aan een leefbare wereld van vrede en recht. Laat ons vredestichters zijn. Eeuwige, hoor ons gebed. Barmhartige, wij bidden voor de mens die handen en voeten geven aan een geloof. Voor mensen die opkomen voor andere mensen die dat zelf niet meer kunnen. Wij bidden voor de mensen wiens geloof ongebroken blijft in moeilijke tijden. Barmhartige, hoor ons gebed en sta ons bij. Even wij bidden voor de kleine wereld waarin wij leven. Voor de mensen voor wie wij verantwoordelijk zijn. Voor de mensen van wie wij afhankelijk zijn. Voor de mensen met wie wij verbonden zijn. En even, we willen niet alleen maar vragen, we willen ook danken. Danken voor de mensen die zich blijven bekommeren om de ander. Danken voor de vele vrijwilligers in deze gemeente. Danken voor de mensen die ons vergezellen op onze levensweg. Even, laat ons een zegen zijn voor elkaar. Heer, ontferm u. Barmhartige, we hebben ieder ook ons eigen gebed. In stilte richten wij die woorden tot u. Bidden wij tot slot samen de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan de ander de schuld vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van een boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Het is mooi dat u collecteert voor Leger des Heils. Ik las een keer dat iemand 6 biertjes had besteld in een café en eigenlijk het niet zomaar zelf mee kon nemen. Zij vroeg aan de man achter de toog, zei hij van, heeft u voor mij een blaadje? En toen was het even stil en toen kreeg hij het blaadje van het Leger des Heils in zijn handen geduwd.
Mijn blaadje gaat dus ook over het Leger des Heils. We zongen net als openingslied 276 met de titel Zomaar een dak boven wat hoofden. En dat sluit eigenlijk mooi aan bij de doelstellingen van het Leger des Heils. Onder het motto Doen wat we geloven probeert het Leger des Heils mensen voor wie het leven moeilijk verloopt hulp te bieden en waar mogelijk weer een plaatsje in de maatschappij te geven. Dan denken we aan daklozen, verslaafden. Er wordt gezorgd voor beschermd wonen, dag- en nachtopvang. Er is een buurthuiskamer, ook allemaal trouwens in Deventer. Het is van oorsprong een Engels kerkgenootschap, maar we kennen ze eigenlijk meer vanwege hun welzijnswerk, laat ik het zo maar samenvatten. Dat zijn in Nederland 7500 werknemers, dat zijn best veel, met 12.000 vrijwilligers daarbij, ook onmisbaar in het verhaal. Ik wil deze collecte van harte bij u aanbevelen. Thank you.
het slotlied zo dadelijk, dus lied 839. Het is een heel vrolijk lied. En als je zegt, ik wil erbij gaan staan en dansen, zou ik dat vooral doen. Het amenlied is 431c. En dan zingen we na het gezongen amen het zegenlied 425. En net, ik denk als verleden keer, zoek het alvast even op. En u weet, u zingt het niet mij toe, maar u zingt het elkaar toe. Dus loop vooral door de kerk heen en zing het elkaar toe om weer de week in te gaan. 421, 425, 425. En dan 839. Gaan we zingen. Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, in een leven van trouw. Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor deze geloofsgemeenschap met haar taak in deze wereld, met haar vele, vele noden. Gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen. De eeuwige zegene en behoede u. De eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Ik ga nu de kaarsen doven en de Bijbel sluiten. Ik heb de Bijbel gesloten en de kaarsen gedoofd, maar we nemen het licht en het woord mee in het leven van alle dag. En dan gaan we nu koffie drinken en ik hoop dat het alweer droog is. Ja, het is buiten te droog, dus we gaan koffie drinken. Simpel.